Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in Nehemia 9 en lezen daaruit de eerste 21 versen. Nehemia 9, de versen 1 tot en met 21. En in Nehemia 9, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: voorts. Op de 24ste dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden en zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en hun vaderen ongerechtigheden. Want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek des Heeren hun schots een vierendeel van de dag. En op een ander vierendeel deden zij belijdenis en aanbaden de Heere hun God. Jeshua nu en Bani en Kadmiel, Sebanja, Banu, Serepja, Bani en Genani stonden op het hoge gestoelte der Levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de Levieten Jeshua en Kadmiel Bani, Hasebneja, Sarepja, Hodia, Sebanja, Petaja, zeiden: staat op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loven de naam uw heerlijkheid, die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zij die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En gij maakt die alle levend en het heer der hemelen aanbidt u. Gij zij die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd. En gij hebt zijn naam gesteld Abraham. En gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht. En hebt een verbond met hem gemaakt dat gij zoudt geven het land der Kanaanieten, der Hetieten, der Amorieten en der Ferezieten en der Jebusieten en der Girgazieten. En dat gij het zijn zaad zoudt geven. En gij hebt uw woorden bevestigd, omdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte. En gij hebt een geroep gehoord aan de Schelfzee. En gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk van zijn land. Want gij wist dat zij trotselijk tegen hen handelden. En gij hebt u een naam gemaakt als het is te deze dagen. En gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat zij in het midden van de zee op het droge zijn doorgegaan en hun vervolgers hebt gij in de diepten geworpen als een steen in sterke wateren. En gij hebt hen desdaags geleid met een wolkolom en desnachts met een vuurkolom om hun te lichten op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij zijt nedergedaald op de berg Sinaï en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt hun uw heilige Sabbat bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger en hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat zij zouden ingaan om te erven het land waar gij uw hand over ophief, dat gij het hun zoudt geven. Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld. En zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. En hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid hun hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, Een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Zelfs als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd: dit is uw God die uit Egypte heeft opgevoerd en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans door uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week niet van hen desdaags om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom desnachts om hun te lichten, en dat op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. En uw mannen hebt gij niet geweerd van hun mond, en water hebt gij hun gegeven voor hun dorst. Alzo hebt gij hen 40 jaren onderhouden in de woestijn. Zij hebben geen gebrek gehad. Hun klederen zijn niet verouderd en hun voeten niet gezwollen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we hopen vanmorgen met de hulp van de Heer stil te staan bij het eerste gedeelte van Nehemia 9. En ik noem als tekst voor de prediking het tweede vers van dit hoofdstuk, Nehemia 9, vers 2. Waar staat: en het zaad Israëls, dat zijn de Israëlieten, scheidde zich af van alle vreemden en zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en hun vaderen ongerechtigheden. En we schrijven boven de prediking een vasten en gebedsdag. Een vasten en gebedsdag. Gemeente, jong en oud, ons leven kent tal van afwisselingen. Er zijn tijden van vreugde en ook tijden van verdriet. En soms kan dat heel snel veranderen. Tijden van blijdschap, dankbaarheid, die kunnen zo ineens veranderen in tijden van verdriet. Als daar een ernstige boodschap komt, als de omstandigheden zich wijzigen. Wel nu, als het gaat om het geestelijke leven, dan kent dat ook zijn hoogte- en dieptepunten. En die liggen soms ook dicht bij elkaar. Na een periode van blijdschap in de Here, van dankbaarheid aan God vanwege bewezen weldaden, kan daar een periode van berouw, van boete volgen. En dat zien we in Jeruzalem na de grootse viering van het Loofhuttenfeest. We hebben vorige keer gehoord hoe er tijdens het voorlezen van Gods wet droefheid ontstaat. Droefheid vanwege alles wat ze verkeerd hebben gedaan tegenover de Here. Het volk gaat inzien dat ze de geboden van de Here hebben overtreden. Ze gaan beseffen door de werking van de Heilige Geest hoe ze geleefd hebben, wat ze gedaan hebben, maar ook wat ze hebben nagelaten tegenover die trouwe verbondsgod. Ze erkennen hun ontrouw, hun ongehoorzaamheid. En we zien tranen, we zien verdriet, berouw. Maar wat doen Esdra en Nehemia dan? Wel, ze gaan het wenende volk oproepen tot blijdschap. En waarom? Wel, zeggen ze, het is een heilige dag voor de Here. En daarom past het op deze nieuwjaarsdag, want dat was het, niet om te wenen. En Nehemia noemt ook die andere reden om verblijd te zijn. Bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Nu de Heere zelf verblijd is over het werk van zijn handen, mag het volk ook verheugd zijn met blijdschap. Blijdschap des Heeren. Een gemeente, toen hebben we ook gehoord, en jongens en meisjes, jullie weten dat misschien nog wel, hoe het volk bij het onderzoeken van Gods woord een grote ontdekking doet. En ik heb gezegd dat, ja, dat gebeurt veel vaker. Als je Gods woord mag onderzoeken, biddend, dan ontdek je veel. En het is de Heilige Geest die je ogen daarvoor opent. Dat je moet zeggen, dat heb ik nog nooit gelezen. Dat dat nu in de Bijbel staat. Wat ontdekken ze dan? Wel, ze ontdekken bij het lezen van het boek Deuteronomium, dat wetsboek, dat het Loofhuttenfeest gevierd moet worden. En dat is al lang niet meer gebeurd. Dat is ook wel te begrijpen door de situatie van de wegvoering, de ballingschap en nu ze terugkomen. Ze zijn druk geweest met het opbouwen van de muren. Het duurt niet lang of de gevolgen van deze ontdekking worden merkbaar in Jeruzalem. Alles wordt in gereedheid gebracht om het Loofhuttenfeest te vieren. Hutten worden gemaakt van loof, van takken en bladeren. En zo wordt het feest van de uittocht uit Egypte en Gods bewaring in de woestijn herdacht. Maar ook werd tijdens dat feest aan het eind van de oogst de Heere gedankt voor alles wat hij gaf. Gemeente, het wordt een groot feest. 7 dagen met grote blijdschap. En we zouden verwachten dat de Joden na afloop van het Loofhuttenfeest weer aan het werk gaan. Maar dat is niet het geval, zo lezen we in Nehemia 9. Daar lezen we aan het begin dat de kinderen Israëls zich op de 24ste van de maand opnieuw verzamelen. Waarschijnlijk op het tempelplein, bij de waterpoort. En kijk dan eens hoe ze samenkomen. Met vast. Kinderen, dat betekent ze hebben niet gegeten. En ze hebben ook geen gewone kleren aan. Ze hebben zakken, ruwe zakken aangetrokken. En op hun hoofd hebben ze aarde of zand gelegd. Misschien dat iemand van jullie wel zegt, oh, ze zijn in rouw. Is Nehemia gestorven of Esdra? Want dat waren tekenen van rouw. We kennen dat spreekwoord wel, in zak en as zitten. Het waren in die dagen tekenen van droefheid, van rouw. Maar de Israëlieten zijn niet verdrietig omdat er iemand gestorven is. Nee, ze hebben een groot verdriet vanwege hun zonden. Het zijn tekenen van berouw. Gemeente, wie zou dat verwacht hebben? Want als we even terugdenken, ja, dan moeten we toch zeggen, alles is in orde. De muren zijn hersteld, de wet van God is gelezen. De inzettingen van de Heere, zoals het Loofhuttenfeest, zijn in ere hersteld. En we hebben toch in Nehemia 8 ook al gelezen dat ze in de schuld voor de Heere terechtkwamen. Ze hebben toch genoeg geweend over hun zonde. Ja, maar wanneer ween je nu over je zonde genoeg? En al mogen we weten dat God onze zonde vergeven heeft, kunnen we onszelf die zonde ooit vergeven? Iemand vertelde eens dat hij iets heel ergs gedaan had, maar hij mocht ook weten van vergeving. Maar hij zei, ik vergeef het mezelf nooit, dat ik dat gedaan heb. Zo'n dwaas als ik toen was. Had ik het maar nooit gedaan, misschien herkent u het wel. En daarbij komen toch ook telkens weer nieuwe zonden. Daarom moeten we ons toch iedere dag verootmoedigen voor de Heer. Of niet? Vinden we dat niet? Niet nodig, niet meer nodig. Aan het eind van iedere dag of aan het begin. Dan kunnen we toch alleen maar zeggen, Heere, vergeef mij al mijn zonden. Maak om Jezus wil mij rein. Ik moet denken aan de 95 stellingen die Luther sloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Ik weet niet of dat u die stellingen wel eens gelezen hebt. Maar de eerste stelling luidt, toen onze Heere en Meester Jezus Christus zei, doe boete, wilde hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete is. En waarom schreef Luther dat? Wel, de Roomse kerk van die dagen beperkte het tot de biecht. Ze zei, als je nu zonde gedaan hebt, dan moet je biechten, dat is nog steeds zo. En dan kun je weer verder leven. Maar de reformator besefte heel goed dat het om meer ging dan innerlijke schuldbelijden op een bepaalde tijd. Zo'n schuldbelijdenis is niet oprecht als ze ook geen consequenties heeft voor het leven. En daarom luidde de derde stelling van Luther, maar ook wil hij, dat is de Heere, niet dat het alleen gaat over innerlijke boete. De innerlijke boete is waardeloos als ze niet uiterlijk op allerlei wijzen het doden van het vlees bewerkt. Daar moet gestreden worden tegen de zonde. Gemeente, als het alleen maar is aan het eind van iedere dag dat je je zonde belijdt en de andere dag ga je gewoon weer verder. Dan klopt het niet. Daar moet tegen gestreden worden. En in een volgende stelling zegt Luther dat die echte innerlijke boete op heel het leven betrekking heeft. Want de waarachtige bekering is immers een zaak van heel je leven. Begrijpt u? Iedere dag boete doen. Je schuld belijden voor de Heer. Smeken om vergeving. En dat wil de Heilige Geest ons leren. We zullen dat ook horen aan het slot van dit gedeelte. In ieder geval, daar blijdschap volgt boete. En het lijkt een tegenstelling. Nehemia 8, dat hoofdstuk van het Loofhuttenfeest, van die grote blijdschap. En Nehemia 9, dat hoofdstuk van boete doen, van schuldbelijden. Hoe zit dat? Is dat niet vreemd? Wel, gemeente, op Nieuwjaarsdag mochten ze niet wenen, nu wel. En juist de zegeningen van de Heere kunnen ons brengen tot de belijdenis. Heer, ik heb het niet verdiend dat u zo goed voor me zorgt. Dan zie je op de dingen die de Heer nog geeft en laat. En dan op jezelf. En dan moet je toch zeggen, Heer, hoe bestaat het? Dat u zo goed bent voor iemand die telkens weer verkeerde gedachten heeft. Zondige woorden spreekt, zondige daden doet. Je hart verbreekt als je ziet dat Gods trouw zoveel groter is dan je eigen ontrouw. Onverdiende zegeningen kunnen ons zo klein maken. Misschien, jonge vrienden, dacht je dat ook wel toen je hoorde dat je geslaagd was. Je bedacht, wat is de Heere goed? Want wie ben ik geweest? Gemeente, 2 weken na het beëindigen van het Loofhuttenfeest wordt deze boetedag, deze vasten- en gebedsdag gehouden. En misschien heeft het deze dag ook wel gefungeerd als de grote verzoendag. Het is in ieder geval een echte boetedag. En Dat vasten dat is morgens al vroeg begonnen en ook de kleding wijst erop. En aan het begin van onze tekst zien we dat er een strenge scheiding is tussen Jood en niet-Jood. Volgens de kanttekenaren zijn die vreemden de heidenen. Het gaat hier echt om het volk Israël alleen dat belijdenis doet. En die bijeenkomst in Jeruzalem, die duurt opnieuw 6 uur. En die 6 uur die zijn verdeeld in 2 blokken van 3 uur. We lezen het in vers 3, nadat een vierendeel van de dag, dat is dus 3 uur, uit het wetboek gelezen was, bracht men daarna een vierendeel van de dag door met belijden en aanbidden. En we gaan ervan uit dat daar de dag dan verdeeld wordt in 12 uur, 24 uur, 12 uur, dat men wakker was. Een vierde deel van de dag wordt het wetboek gelezen. En een vierendeel, een kwart, is men in gebed. En we lezen daarover in de tweede helft van vers 2. En zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en hun vaderen ongerechtigheden. Ze doen belijdenis van hun zonden. Maar dat niet alleen, gemeente. Het gaat niet alleen om eigen persoonlijke zonden, maar ook om de zonden van hun voorvaderen. Men graaft in het verleden. Misschien dat een jongere wel zegt, ja dominee, maar als ik aan het eind van de dag mijn schuld belijd, mijn zonde noem. Ik hoop dat je dat ook heel concreet doet. Ja, dan ga ik niet de zonde van mijn vader en mijn moeder en mijn opa en oma noemen. Daar heb ik toch niks mee te maken. Dat ligt toch voor hun. Hoe zit dat? Wel, gemeente, als we de Bijbel een beetje kennen, dan weten we dat men daar staat in de lijn van de geslacht en in solidariteit met de voorgeslachten beleidt men ook de zonde van de vaderen. Wij hebben God op het hoogst misdaan, zongen we vorige week. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Wij hebben God, de God des levens, verlaten, die zoveel wonderen had verricht. Dus in de Bijbel zien we de eenheid van de geslachten, de verbondenheid met allen die tevoren leefden. Er is hier de schuldbelijdenis van zonde van vele eeuwen. En gemeente, daar moeten we elkaar toch vragen, is de schuld van ons land en volk ook in de achterliggende jaren, eeuwen, ook al onze schuld geworden? We kunnen zo gemakkelijk zeggen, ja, als ik kijk naar de politiek, wat die allemaal regelen, wat tegen Gods woord ingaat, daar kan ik toch niks aan doen. Maar we zijn mede schuldig, denk aan Daniel. Wij hebben gezondigd. Gemeente, boete doen, schuld belijden, wat hier gebeurt, dat is nodig om in die weg vergeving te ontvangen. Liever doen we dat niet. Boete is dan ook een vrucht van Gods genade. En deze vrucht die kan van buiten wel bitter zijn, maar binnenin zit een zoete kern. Boete doen is ook een soort genezingsproces. Als we onze schuld gaan belijden tegenover een ander, En dat is niet gemakkelijk, want we zeggen vaak, ja, die ander die moet maar komen. Maar als we onze schuld gaan belijden, wat kan dat opluchten? Wat kan dat een bevrijding geven? Die zijn zonde beleid en laat, zegt het woord, zal barmhartigheid geschieden. Binnen in de boete ligt, als die oprecht is, ook altijd reeds de vergeving besloten. Want het is de Heere zelf die een mens in de schuld brengt, die een mens zijn schuld leert beleiden. En in die weg ook vergeving schenkt, omwille van het werk van de Heere Jezus Christus. Zouden we in tijden van conflicten en ruzies niet eens meer aan God en elkaar de zonde moeten beleiden? Wat geeft dat een bevrijding? Wat geeft dat ook een vrede in de ziel? Beleid je misdaden, beleid je zonde. Bovenal tegenover de Heere, maar ook aan elkaar. Daar word je niet minder van. Integendeel. Dat zegent de Heere. Gemeente, tijdens die vasten en gebedsdag wordt er opnieuw voorgelezen uit de wet. Het volk moet als het ware doorkneed worden met het woord van God. En dat is nog steeds. Daar kunnen we hier ook uit leren. We zijn veel te weinig bezig, denk ik, met het onderzoeken en het lezen van het woord van God. Wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Omdat het spreekt van de diepte van onze zonde en verlorenheid, maar ook van de rijkdom van Gods genade in Christus. En laten we ook in de komende rustperiode voor velen, laten we die periode gebruiken om Gods woord te onderzoeken. Om daar boeken over te lezen. Daar wordt niet alleen gelezen en geluisterd, daar wordt ook geroepen. En misschien is het u wel opgevallen dat de levieten die de leiding hadden op deze boetedag met luide stem roepen. Waarom zouden ze dat doen? Ja, misschien zegt een jongen of een meisje wel, dan kunnen alle mensen het horen die daar staan. Want daar staan ook weer heel veel mensen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. En misschien denkt iemand wel, ja, als je hard roept, dan kan de Heere je ook horen. Ja, maar de Heere die hoort zelfs een zucht. Een zucht blijft voor hem niet verborgen. Eigenlijk is dit roepen hier een uitschreien van de schuld. Het is een soort rouwklacht die geuit wordt als iemand gestorven is. Maar dat niet alleen, want vers 5 zegt dat men ook God gaat prijzen. Er klinkt een oproep om de Heere te loven. Staat op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loven de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Nou zegt iemand, is dat niet wat vreemd? Past dat wel bij elkaar? Boete doen, maar dan vooraf eerst de Heere groot maken. Daar komt wat vreemd over, maar toch is het niet. Matthew Henry die zegt, in al onze godsdienstige verrichtingen moet het ons doel en streven zijn om God de eer te geven van zijn naam. De Heer is het waard om geloofd en geprezen te worden. Denk maar aan de opbouw van het Onze Vader. En na deze lofverheffing volgt er een heel lang gebed. En we hebben maar de helft gelezen. Maar wat een lang gebed. Het moet ons met eerbied vervullen, gemeente, als we iemand horen bidden. En dat horen we hier. We vinden in de Bijbel korte gebeden. En dat zijn vaak gebeden. Nehemia heeft ze ook gebeden. Dat zijn gebeden die vanuit de nood tot God worden opgezonden. Net zoals dat gebed van die tollenaar in de tempel uit de gelijkenis. O God, wees mij de zondaar genadig. Of die Canaanese vrouw die riep, Heere, help mij. Maar we vinden in de schrift ook lange gebeden, Heer. Maar ook bij de inwijding van de tempel door Salomo. En in dit gebed worden verschillende facetten uit de geschiedenis van het volk van Israël genoemd. En waarom gebeurt dat? Want de Heere die weet dat toch, wat er gebeurd is. We gaan zo wat dingen aanstippen. De Heere weet dat toch allemaal, jazeker. Maar met het noemen van Gods daden wordt in het gebed beleden wie de Heere is en wil zijn. Maar ook wie het volk was voor de Heere. Eigenlijk horen we in dit gebed twee dingen. Gods grote daden worden genoemd, Gods bijzondere zorg. En aan de andere kant, wie het volk was tegenover zoveel trouw van de Heere, was daar enkel ontrouw. Eerst worden de daden van de Heere genoemd. Dan blijft er verwondering over. En als genoemd wordt wie het volk was voor de Heere, wie wij zijn, dan blijft er alleen schaamte over. Begint in vers 6. De Heere is de schepper, gij zijt die Heere alleen, gij hebt gemaakt de hemel. En gij hebt gemaakt de aarde. Met alles wat daarin is. De Heer is de schepper van hemel en aarde. En dan vervolgens wordt in dat gebed Abram genoemd. De Heer heeft Abram verkoren en geroepen uit Ur der Chaldeeën. En met deze man heeft God een verbond gemaakt en hem het land beloofd. En hoor dan aan het eind van vers 8. Gij hebt uw woorden bevestigd, omdat gij rechtvaardig zijt. Daar wordt gezegd, beleden in dat gebed. Heere, u houdt getrouw uw woord. En misschien mag u dat ook wel zeggen in het gebed. Als je Gods daden noemt in uw leven. Je moet zeggen, Heere, u bent de getrouwe. Uw naam is Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. In dat gebed wordt ook genoemd hoe de Heere zijn volk opzocht in Egypte, toen ze daar in de slavernij waren. En hoe hij hen door de Schelfzee uit het diensthuis heeft uitgeleid. Gods grote daden worden hier aangehaald. En misschien is het u ook wel opgevallen, jongelui, als je zo je Bijbel doorleest, dan zie je het eigenlijk gelijk. Welk woord opvalt, dat is ook een van de vragen. En ik verklap het alvast maar. Dat is het woord gij. In iedere regel van dit gebed wordt de Heere genoemd. Gij hebt. Gij hebt. Gij zijt die Heere, de God die Abraham heeft verkoren. Ja, dat kan ook niet anders. Bidden is spreken met God. Hem aanspreken. Je voor hem uitspreken. En God is geen het. Maar God is gij. Vol eerbied, Heere, gij hebt het gedaan. Zeggen we het na als we terugkijken op ons leven. Ach gemeente, we kunnen misschien vele zorgen, vele moeite noemen, maar Boven dat alles mogen we toch zeggen. Heere, Gij hebt tot hiertoe bewaard en gespaard. Gij hebt me bij het leven behouden. Heere, Gij gaf me de kracht in het achterliggende schooljaar. Gij spaarde en bewaarde. Gij gaf me de wijsheid. Gij gaf me docenten, ouders om me te helpen als jongeren bij het schoolwerk. Gemeente, de versen 6 tot en met 12 gaan over Gods grote daden. Van Abraham tot Mozes. Van Ur tot aan de Schelfzee. En het zijn vele jaren, eeuwen liggen tussen Abrahams roeping en de ondergang van Farao. Maar het is één en dezelfde Heere die Abraham riep en die Farao verdierf. Gemeente, zien we Gods grote daden nog. Kinderen, kunnen jullie een daad van de Heere in onze tijd noemen? Wat zien we nu in deze tijd van de grote daden van de Heere? Je zou kunnen denken aan hoe Hij ons vrede geeft al zoveel jaren lang. Hoe Hij zorgt voor regen en zonneschijn. En Gods allergrootste daad is toch het zenden van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Gemeente, ik denk dat we alles zo gewoon vinden en ik sluit mezelf erbij in. We worden 's morgens wakker. Wie van ons denkt nu, dat is een daad van de Heer. We mogen ons werk doen. Wie denkt nu, de Heere die geeft me de gezondheid en de kracht. Ja, als je ziek geweest bent, dan ervaar je dat des te meer. We kunnen alles zo gewoon vinden en denken dat alles zo hoort. Maar gemeente, wat groot als we Gods wonderen gadeslaan. Die Hij heeft van ouds gedaan tot op de dag van vandaag, als Hij nieuw leven schenkt en leven spaart. We weten dat het ook anders kan gaan. Maar als we oog mogen krijgen voor Gods grote daden, dan worden we klein en ootmoedig. Het gebed gaat verder. Want na de vermelding van Gods grote daden worden vanaf vers 12 Gods veelvuldige zorg aangehaald. De Heere die heeft het volk geleid door de woestijn, overdag een wolkolom, 's nachts een vuurkolom die licht gaf. Kinderen, jullie weten dat wel. Overdag zorgde die wolkolom voor schaduw, dat het niet te warm was, en 's nachts een vuurkolom voor licht. Op deze wijze kon dat volk niet verdwalen. En verder was er ook de geestelijke zorg. God heeft met het volk gesproken en zijn wetten gegeven. En dat waar en zo wordt ook beleden in dit gebed. Betrouwbare en goede wetten die het heil van het volk bedoelden. Dat blijkt ook uit de instelling van de Sabbat. Voor ons de zondag, dat het vandaag zondag is. Dat is ook een teken van Gods trouwe zorg. Anders zouden we door blijven werken. En we zien het bij de 24-uurs-economie. 7 dagen moet alles door kunnen gaan. Dat is niet goed. Die rustdag heeft God bedoeld om tot rust te komen. Om bezig te zijn met zijn woord. En dan was er ook nog Gods dagelijkse zorg. Manna, brood uit de hemel. Water uit de steenrots. Het wordt allemaal aangehaald. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna hemelsbrood verzadigd. Maar wie was het volk nu daartegenover, gemeente? Want dat zien we dan vanaf vers 16. Wie was het volk tegenover Gods trouw en Gods goedheid? O, wat een tegenstelling. Want we lezen in vers 16, zij hebben trotselijk gehandeld. En zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. Hoort u het? Van de Heere is alleen maar goeds te zeggen. Maar van de mens van Israël, en we sluiten onszelf erbij in, is alleen maar verkeerds te zeggen. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Helemaal niets. Geliefden, hebt u het wel eens beleden? Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegenover zoveel goeds van de Heere bedreven. De Heere heeft alleen maar goed gedaan. Ook al begrijpen we soms de weg niet die hij gaat. Maar het blijkt toch duidelijk uit de geschiedenis van Israël. En hopelijk ook in uw, jou en mijn leven. Nee, nogmaals, ook al zie je dat niet altijd. De Heere heeft alleen maar goed gedaan. In vers 17 wordt het nog wat scherper beleden wie Israël was. En zij hebben geweigerd te horen. Ze hebben niet gedacht aan de wonderen die God gedaan had. Ze hebben hun nek verhard, dat wil zeggen, ze wilden niet buigen voor de Heer. Gaat het hier ook niet over ons? Hoe wij van nature zijn. Gemeente, hoe moet het aflopen met dat volk van Israël? De Heer is enkel goed en het volk doet zoveel zonde. We hebben het gelezen in vers 17. Daar staat doch gij. En dat is nu het grootste wonder. Doch gij. Nadat beleden wordt wie het volk is, wat ze gedaan hebben, staat er doch gij. Een God van vergevingen, genade, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Begrijpen in het wonder. Niet verlaten. Oh, het was verdiend geweest. Als God zijn handen van dat volk had afgetrokken. En gezegd had, nu zoek je het zelf maar uit. Ik heb zo naar dat volk omgezien. Maar wat doet dat volk? Hun nek verharden, niet willen horen, niet willen gehoorzamen. Hier staat Gods trouw tegenover hun en onze ontrouw, Gods liefde tegenover hun, tegenover onze liefdeloosheid. Gemeente, we moeten zeggen, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, niet verlaten. Een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid. Zo is nu de Heer. Voor u, voor jou en mij. Kunt u het begrijpen? Dat de Heere ons nog niet heeft verlaten. Want hij geeft nog wat we nodig hebben. Hij geeft ons nog het leven. Niet verlaten. Hoe dat kan? Wel, ik hoor iemand roepen. Het is donker, het is aardedonker. Komt vanaf een kruis op Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus, die nooit ene zonde gekend heeft, werd wel verlaten. Eeuwen laat. We kennen de geschiedenis. Als hij die bange klacht laat horen. Waarom hebt gij mij verlaten? Hij hing tussen hemel en aarde, verlaten van de mensen, verlaten van zijn vader. Hij hing daar in plaats van zijn volk. opdat allen die in hem geloven, nimmer meer verlaten zullen worden. Kijk, gemeente, dat is het. Vanwege dat werk van Christus, eenmaal gebracht op die kruisheuvel Golgotha, geldt hier voor het volk Israël, maar geldt ook in 2019 voor allen die op hem leren betrouwen. Niets verlaten. God verlaat allen die op hem hopen, die op hem betrouwen, die tot hem de toevlucht nemen. Niet. Al hadden ze dat 1000 maal 1000 maal verdiend. En dan staat er nog wat bij. Want dan wordt ook nog genoemd, bij alles wat al genoemd is, ook dat gouden kalf. Zelfs staat er in vers 18, als zij zich een gegoten kalf gemaakt hebben en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans van het geloof, hebt gij hen door uw grote barmhartigheden niet verlaten in de woestijn, de wolkolom niet weggenomen. Gemeente, dan blijft toch alleen maar de verwondering over. Ook voor ons. De Heere die heeft nog naar hen omgezien. O, het is nooit uit te zeggen hoe goed de Heere is voor slechte mensen. Dat maakt het wonder uit. En dat wonder dat wordt steeds groter. Hoe meer we onszelf leren kennen. En hoe meer we de Heere leren kennen. Als we zijn eigendom zijn geworden. Heere, wat bent u goed. Matthew Henry die schrijft bij dit gedeelte. Er waren twee dingen. Het woord van God hoorden ze, maar ze luisterden er niet naar. En het werk van God zagen ze niet. En ze letten ook niet op zijn wonderen. En die schuld is reden om ootmoedig te buigen voor de grote God. Ondanks alles onderwees de Heere zijn volk. En daar gaan we mee afsluiten. Vers 20. En gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. Gemeente, dat is een van de schriftplaatsen in het Oude Testament waar de Heilige Geest genoemd wordt. We denken bij de Heilige Geest vaak aan Pinksteren, het Nieuwe Testament. Maar hier hebben we een plaats waar de Heilige Geest wordt genoemd als onderwijzer. Hij wordt de goede geest genoemd. Waarom? Wel omdat de Heilige Geest God is en niemand is goed dan God alleen. Hij is de bron van alle goed. En de Heere heeft dat zondige volk, de Heilige Geest, die goede geest gegeven. Waarom? Om hen te onderwijzen. Ook in het Oude Testament is de Heilige Geest nodig. Om dat volk te onderwijzen in wie God is en wat God doet, in wie ze zelf zijn, in wat nodig is. En welk onderwijs gaf de Geest dan aan Israël? Hij onderwees hen in wet en evangelie. De Heere gaf immers op de Sinaï zijn heilige wet. Maar de Heere gaf ook het evangelie. Want heel de dienst rond de tabernakel sprak van de komende Christus. De instelling van de Sabbat sprak ook van de rust die Christus zou aanbrengen. En weet u wat nu het wonder is? Nog steeds onderwijst de Heilige Geest zondaren door wet en evangelie. Hij gebruikt de prediking van de wet om zondaren te ontdekken aan hun zonde en schuld. En hij gebruikt het evangelie om zondaren te leiden tot Christus. Wet en evangelie wil de Heilige Geest gebruiken om zondaren te onderwijzen. Gemeente,
zit u op die leerschool van de Heilige Geest. Kijk, verschillende jongens en meisjes, die hebben de laatste schoolweek van de week. En je weet misschien al of je overgaat, of dat je nog een jaar blijft, om nog beter die sommen te oefenen en die woordjes te leren. Maar als je nu op de leerschool van de Heilige Geest zit, waar de Heere je wil leren, dan blijf je altijd zitten. Dan haal je ook nooit een diploma, wat je kunt laten zien. Sommige jongeren hebben een diploma ontvangen of krijgen morgen of woensdag een diploma. Maar op die leerschool van de Heilige Geest, als die Geest ons onderwijst, dan, ja, dan moeten we altijd weer opnieuw en van onderop beginnen. En we halen geen voldoendes, maar alleen maar onvoldoendes. En hoe meer onderwijs de Heilige Geest ons schenkt, hoe dieper gaan we buigen. Hoe kleiner we worden in onszelf. Maar ook hoe groter de Heere wordt. En hoe dierbaarder en noodzakelijk Christus wordt. In zijn onderwijs is de Heilige Geest erop uit dat wij niets worden. Maar dat God in Christus alles wordt. En dat alleen nog maar overblijft wat in dit gebed van boete en berouw voortdurend genoemd wordt. Gij, Heer. Gij alleen. Het is door u alleen. En weet u wat nu zo'n wonder is? Als we op die leerschool van de Heilige Geest zitten. Als we door de Heere zelf onderwezen worden. En we halen alleen maar onvoldoendes. We schieten in alles tekort. Het lukt nooit. Normaal zou een school zeggen, ja, het is beter dat je van school afgaat. Want wat hebben we nu aan zo'n leerling die geen diploma kan behalen? Maar de Heilige Geest heeft nog nooit één leerling van die school weggestuurd. Het is een goede geest. Maar ook een geduldige geest. Hoe hardleers en onverbeterlijk de leerlingen van die school ook mogen zijn. Ook al zitten ze er al vele jaren op door Gods genade. Want je komt erop als je de Heere mag leren kennen. Als je een nieuw hart hebt ontvangen. Hij blijft getrouw. Hij stuurt nooit van school. Hij blijft onderwijs geven. En gemeente, op die school is nog plaats. Het gebeurt wel eens dat gezegd wordt, de school is vol, u moet een andere school zoeken. Geen plaats meer. Nee, op die school is nog plaats. En het bestuur van die school is het beste bestuur wat er is. We hebben de afgelopen weken gehoord van besturen van scholen die niet functioneren. Die zich alleen maar verrijken ten koste van de leerling. Maar dat geldt niet bij deze school. Die leerschool van de Heilige Geest is een school waar we veel afleren. Maar ook veel aanleren. En waar het gebed blijft. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden dat uw geest mij ware wijsheid leer. Amen. Gemeente, zingen we van de 32e psalm. En daarvan het derde vers. Psalm 32. En daarvan het derde vers. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Derde vers van Psalm 32.